die vanuit de woestijn stuurt Mozes 12 verspieders naar het land Kanaan om daar binnen te gaan en te kijken of ze daar het beloofde land kunnen vinden. Dus ze gaan met z'n 12 op stap. Ze komen met z'n 12 terug. En dan is er eigenlijk een verslag. En daar wil ik over lezen. Dus nummerie 13, vanaf vers 27. Ze vertelden Mozes dat ze daar geweest waren. We zijn in dat land gekomen waarheen u ons gestuurd hebt. En werkelijk, het vloeit over van melk en honing. En dit is een vrucht. Ze hadden een hele grote vrucht meegenomen. Het volk echter dat in dat land woont is sterk. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben we daar Enakieten en nakomelingen van Enak gezien. En dan in vers 30. Toen bracht Caleb het volk tegenover Mozes tot bedaren. En zei, laten we vrijmoedig optrekken. We zullen het land in bezit nemen, want we zullen het zeker overmeesteren. Maar de mannen die met hen opgetrokken waren, zeiden, wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. En dan gaan we naar Jozua. Oh, het verhaal is dat Caleb, Dan en Jozua zeggen, wij kunnen het wel. En God is eigenlijk zo boos op die 10 verspieders. En dat hij zegt van, ik stuur jullie uit en je geloven niet eens wat ik kan doen. Hij zegt, jullie blijven 40 jaar in de woestijn om na te denken wat ik wel kan doen. En dan moeten ook Jozua, en ik vind het zo erg voor Jozua en voor Caleb, moeten ook 40 jaar rondjes draaien in de woestijn. En dat gebeurt soms als we in de gemeente ook met elkaar de werking van de Heilige Geest tegen willen houden. Dan gaan we rondjes draaien. En God zegt, ik wil optrekken. Ik heb zoveel meer voor jullie. Ik heb zoveel nieuwe dingen ook weer. We gaan een tijd in van nieuwe dingen. Maar waar ik bleef steken, dat was, en dan gaan we naar Jozua 14... En dan komt Caleb nog eens een keer terug. Mozes is ondertussen gestorven en Jozua heeft het bevel overgekregen. En ze gaan naar het beloofde land en dan worden de stammen, krijgen ze allemaal een plaats toegedeeld. En dan Jozua 14 vanaf vers 6. Toen kwamen de nakomelingen van Juda bij Jozua in Gilgal. En Caleb, de zoon van Jefune, de Kenesiet, zei tegen hem, tegen Jozua dus, u weet zelf van het woord dat de Heere tegen Mozes, de man Gods, over mij en over u gesproken heeft in Kades Benea. Ik was 40 jaar oud toen Mozes, de dienaar van de Heer, mij vanuit Kades Benea uitstuurde om het land te verkennen en toen ik hem verslag uitbracht zoals het in mijn hart was. En dan gaan we ietsjes verder. En dan vers 10. En zie, nu heeft de Heere mij in het leven behouden zoals hij gesproken heeft. Het is nu 45 jaar geleden dat de Heere dit woord tot Mozes gesproken heeft toen Israël door de woestijn trok. En zie, ik ben vandaag 85 jaar oud. Ik ben vandaag nog even sterk als ik was op de dag toen Mozes mij uitstuurde. Zoals mijn kracht toen was, zo is mijn kracht nu ook. Om te strijden en om uit te gaan en om in te gaan. Nu dan, en dat vind ik zo mooi wat dan komt. Nu dan, geef mij dit bergland waarover de Heere op die dag gesproken heeft. U hebt zelf immers op die dag gehoord dat daar de Enakieten, ze waren bang voor de reuzen om in dat land te trekken. Ze zeiden, de reuzen die eten ons op. We gaan daar niet in. Maar dan 45 jaar later, dan zegt Caleb, u hebt zelf immers op die dag gehoord dat daar de Enakieten wonen waren en grote versterkte steden. Misschien zal de Heere met mij zijn, zodat ik hen verdrijf, zoals de Heere gesproken heb. Toen zegende Jozua hem En hij gaf Caleb, de zoon van Jefunne, Hebron als erfbezit. Ik dacht, dat triggerde mij zo toen ik dat las in mijn stille tijd. Ik denk, 85 jaar. Soms dan denk ik, Ger, ik ben 83. Hè, van, je hebt er wel een beetje gehad. En het was net of de Heer zei, wat? Hè, voor mij doet leeftijd er helemaal niets toe. Of je nu jong bent of oud. Hè, van, ik, als je mij dient, is er altijd een plek voor je. Nou, dat was het eerst. Later hoorde ik op opwekking. Dus ik beloofde de Heer die morgen, na mijn stille tijd. En toen zei ik, Heer, ik weet niet precies wat ik tegen u zeg. Maar ik zeg wel tegen u, als u me gebruiken wilt, ik wil bereid zijn. Oké, de Heer kan goed onthouden. Ja, een poos later was de dienst van opwekking en daar sprak Henk Stoorvogel. En die had het over 3 keer sta op. En die preek is zo mooi, ik weet niet of je hem nog terug kunt luisteren. Maar als je Petrus kende en de discipelen voor de uitstorting van de Heilige Geest, wat waren ze bang en wat durfden ze weinig. Hè, van, maar dan sterft Jezus en dan zegt hij, ik zal je niet als wezen achterlaten. He, van wees blij dat ik wegga. Want die ik stuur, de Heilige Geest, die zal je kracht geven. En daardoor zul je grotere dingen doen nog dan dat ik gedaan heb. Ik denk dat het hun ene oor inging en het andere oor uit. Maar God had het gezegd. En dan zijn ze 10 dagen bij elkaar he, om te bidden. En dan wordt de Heilige Geest uitgestuurd met een geweldige windvlaag. En ze worden aangeraakt. En als je dan Petrus ziet voor de uitstorting van de Heilige Geest, of je ziet hem na de uitstorting van de Heilige Geest, hij is totaal niet bang meer. Hij getuigt overal van Jezus. Ik ben uit de gereformeerde kerk ben ik grootgebracht en ik dank God ervoor dat mijn ouders me echt het evangelie bijgebracht hebben. Maar ik was 32 jaar en we gingen trouw naar de gereformeerde kerk. Ik was zelfs ouderling daar. En ons huwelijk ging eigenlijk helemaal niet goed. Onze kinderen groeiden op. Elke zondagmorgen was het een beetje drukte. Hè, van moeten we weer naar de kerk? En ik dacht, ach. Hè, van, maar we gingen. We waren trouw. En trouw is toch iets wat God in ons plaatst. Hè, wat heel erg mooi is. Als we trouw zijn aan God, dat beloont hij ook. Nou, in ieder geval om een lang verhaal kort te maken. Op een gegeven moment, ik zag het niet meer zitten. Ik wilde bij Arend weg. Hè, van, ik wilde eigen een nieuw leven voor mezelf opbouwen. Ons huwelijk liep op te klippen. En toen kwam er een groep in de gereformeerde kerk onder leiding van Herman Goudswaard. En die wilden iets meer. Die dachten, is dit kerk zijn? Is dit het? En die nodigden sprekers uit. He, onder andere Henk Binnendijk, Corrie te Boom is er geweest. Maar er kwam ook een dominee. En dat was dominee Van Dam. Nou, een dominee, dat kon dan nog net. Ik werd uitgenodigd door een vriend die heel veel voor me gebeden heeft. En ik ging naar die avond toe. En ik kwam daar en toen zei hij van, vanavond ga ik het hebben over 3 wegen. Ik dacht, hè? Maar ik was gereformeerd genoeg natuurlijk. En hij zegt, ja, over de smalle weg en over de brede weg en de weg te midden tussenin. En ik dacht, eindelijk is er iemand die mij begrijpt. Ik leef een beetje op die smalle weg. Ik leef een beetje heel veel op die brede weg. Maar ik leef eigenlijk op die weg middenin. En toen zei hij, nou, daar zijn we gauw klaar mee, want die weg is er niet. En dat was het moment waarop de Heilige Geest me gewoon aangreep. Ik begon te huilen en ik dacht, Heer, ik wil dit niet langer. En toen was er niemand die wist hoe ze mij tot Jezus moesten leiden. Moet je voorstellen. Uiteindelijk zijn we naar mijn huis gegaan en Herman Goudswaard ging mee. En ik heb echt mijn hart die avond aan de Heer gegeven. Ik wist niet waar hij het over had. Ik dacht, ik ben gedoopt, ik heb belijdenis gedaan. Ja, ik ben altijd naar de kerk, ik ben ouderling. En hij zegt, heb je je hart ooit geopend voor Jezus? Het was abracadabra voor mij. Maar ik wilde van mijn zonde af. Ik had zo'n zondebesef. Ik dacht, Heer, ik kan u niet dienen als ik in zonde leef. En die avond heb ik mijn hart geopend voor Jezus. En het was radicaal anders. De volgende dag voelde ik gewoon. Ik denk, oh Heer, dit is waar ik als kind zo naar verlangd heb. En u doet het, u heeft het gedaan. Nou, dat was heel erg mooi. Maar toen kwam, ik wist zelf ook nergens van, en ik zie Peter zitten, ga ik gewoon even invoegen. Peter is een vriend van de oudste jongen van ons. En die heet Kees-Jan. En Kees-Jan zei, 2 dagen nadat ik tot bekering gekomen was, toen zei hij, mam, er is zo'n verschil. Hij zei, vroeger sprak je over Jezus. Nu leef je met hem. Dat is het grootste compliment wat ik ooit gehad heb. En toen kwam Peter, die belt aan. En wij waren aan het bidden voor die jongelui. En toen zegt hij, tante Ger, ik wil heel graag mijn hart aan de Heer Jezus geven. Ik dacht, oh, hoe moet dat? Ik zeg, zullen we eerst koffie drinken? Dus ik ga de keuken in en ik bad. Ik zeg, oh Jezus, help me. En we gaan terug en ik zei, weet je wat, we knielen gewoon neer. Kopje koffie voor ons, we knielen gewoon neer. Ik weet niet wat ik gezegd heb. Maar hij heeft zijn hart aan de Heer gegeven en hij zit hier nog. Hij is trouw gebleven in alle dingen. Nou, toen kwam ik bij Petrus, dus van die, misschien is het een beetje rommelig, van, ben ook geen dominee. Toen hoorde ik dus die preek van Henk Stoorvogels van Sta op. En dan wil ik even met u gaan naar Handelingen 9. Handelingen 9 en dan vanaf vers 32. Petrus reist dus overal rond, ze hebben al van alles meegemaakt. Maar dan gebeurt het dat Petrus, toen hij overal rondreisde, ook bij de heiligen kwam die in Lydda woonden. En daar vond hij een man van wie de naam Aeneas was, die al 8 jaar op bed lag, verlamd. En Petrus zei tegen hem, Aeneas, Jezus Christus maakt u gezond. Sta op en maak voor uzelf uw bed op. En hij stond meteen op. Een eindje verder, dus dat was de eerste keer dat Petrus zegt, sta op, gewoon. Hij zei niet, dit, of hij bad niet, of wat dan ook. Ze leefden door de kracht van de Heilige Geest. Hij zegt, sta op. En dan het eindje verderop, in 9, dan is er een vrouw, Dorcas, we kennen dat verhaal allemaal. En dan, Dorcas sterft. Dus dat is een graadje dieper. Eerst was er een verlamd. En nu komt Petrus bij een dood iemand. Maar nadat, in vers 40 is dat. Maar nadat Petrus alle naar buiten had gestuurd, knielde hij neer en bad. En hij keerde zich tot het lichaam en hij zei, Tabitha, sta op. En ze deed haar ogen open. En zodra ze Petrus zag, ging ze overeind zitten. Geweldig, hè? Er werd gewoon niet over nagedacht. Hij gaat naast dat lijk staan en hij bidt voor en ze gaat uit de dood opstaan. En dan het allerlaatste, dat is, dan zit Petrus op het dak en dan komt dat laken naar beneden met al die onreine dieren erop. En dan zegt God tegen Petrus. Petrus heeft hier 2 keer gezegd, sta op. Maar dan zegt God tegen Petrus, sta op. En eet, moet je je voorstellen, een Joodse man die nog nooit iets onreins gegeten had. God zegt tegen hem, eet. En dan zegt hij, nee, dat ga ik echt niet doen. Dat ga ik echt niet doen. En dan zegt God, doe nou maar wat ik je zeg, eet gewoon daarvan. Hij hoeft daar niet van te eten, het is een visioen. Maar er gebeurde iets in de gedachten van Petrus. Petrus was gewend, net als ik, onder de wet te leven. He, van dit mag niet en dat mag niet, dit is goed, dat is kwaad. En hier wordt Petrus' mind even omgedraaid. Maar hij was gehoorzaam. Hij gaat naar Cornelius, is een heidense man. En daar gaat hij het huis binnen. Wat absoluut verboden was voor een Jood. En ik vond dat zo moedig. He, ik denk, hij doet het. Hij doet het. En het hele huisgezin komt tot bekering. En het is begin dat wij als heidenen ingevoegd worden in de gemeenschap van het Jodendom. Zo prachtig. Toen bad ik weer. En ik zei, Heer, ik wil ook moedig zijn. Oh, zeg maar niet alles tegen de Heer, want hij onthoudt echt alles zo. Ik wil moedig zijn. En als u wat tegen mij zegt en ik moet het doen, ik zeg nu tegen u, ik weet niet hoe ik dan is, maar ik zeg nu tegen u, ik ga het doen. Oké, de volgende morgen gaat de telefoon. Oma, het gezin zit hier met z'n allen. Oma, kunnen we bij je komen? En ik zei, ja, natuurlijk. Want we hebben nu wat te vertellen. Dus ze kwamen binnen, Vivian en Mark en de drie kindertjes. En de oudste van hun kinderen zegt, oma, ik wil gedoopt worden en ik wil dat u mij doopt. Ik dacht, wat? Dan moet ik naar Zeewolde. Mijn kinderen zijn daar oudsten. Er staat een bad naast het podium, vooraan. En dan moet ik als oude vrouw op een trapje dat bad in kruipen en aan de andere kant weer naar beneden en dan dat kind op. Och, ik had weer koffie nodig. Dus ik vlucht die keuken in. En Mark heet hij. Mark. Die dacht van, wil oma mij niet dopen? Nou, gelukkig zei zijn moeder, dat heeft er niks mee te maken. Maar oma is een beetje ouder al. En ja, nou, dan ben je misschien niet meer zo vlug. Maar hij bleef. Hè, van, ja, dat moest ik toch wel doen. Uiteindelijk is de Heer me zo genadig geweest. Ik kom uit de keuken, want ik hoorde, Caleb, hè, durf je? En wat heb je mij beloofd? En ik vraag je wat. En dan zeg je, oké, ik de kamer in en ik zeg, Mark, ik weet niet hoe het gaat, maar ik doe het. En met één dat ik zei, ik doe het, toen zeiden we, nou, we gaan ervoor bidden en misschien kan je vader het ook nog doen. Maar het was niet dat ik dacht, ik wil weer ander uit. Ik heb echt met mijn hart gezegd, ik doe het. Maar wat gebeurde er? Ja. Zijn vader heeft hem gedoopt en hij zei, maar dan heb u een profetisch woord voor mij. En dat had ik. Dus dat. En zo gebeurden er de laatste tijd iedere keer dingen. Dit is nog maar de voorloper hoor, we zijn er nog niet. En toen vroeg Anne-Jan mij. Hij zegt van, zou je niet een keer willen spreken? Ik dacht, wat? Caleb, durf je, sta op. Ik zeg, oh, ik word helemaal warm. Maar ik zal erover nadenken. Oké, ik kwam thuis. Caleb, in de keuken. Caleb, hè, van wat heb je me beloofd? En ik zei, Heer, ik doe het. Maar misschien hoef ik het toch niet. Hè, van dat ze denken, ach nee, nou, dat hoeft helemaal niet. Nu weet u waarom ik hier sta. Ik ben gewoon gehoorzaam geweest. Ik was vanmorgen zo zenuwachtig. Ik kon mijn ketting niet eens vastmaken. Ach, maar ik heb het gedaan. En wat ik eigenlijk wil vertellen, hè, dat is dat voor 14 dagen terug zei Peter, wat raak je? Of wat heeft je geraakt? Hè, de laatste tijd. En toen dacht ik, wat mij het meeste raakt, dat is dit gezin van God. Hè, dat wij een huisgezin van God gekregen hebben. Dat is zoiets bijzonders. De wereld hebben allemaal groepen. Je hebt een tennisgroep. Je hebt dit en je hebt allemaal. En daar kun je heerlijk in opgaan. Maar wij hebben Jezus. He? Wij hebben een leidsman. Wij hebben elkaar. We zijn, hebben elkaar niet uitgezocht, maar we zijn aan elkaar gegeven. Nou ga ik pas beginnen. Maar dit duurt niet zo heel lang. Meer dan 50 keer wordt het in het Nieuwe Testament het woord elkaar gebruikt. Elkaar liefhebben, elkaar bemoedigen, voor elkaar te bidden, te onderwijzen, te aanvaarden, te onderwerpen, te vergeven, te dienen en aan elkaar toegewijd te zijn. Wat een gift van God, zijn relatie met ons en onze relatie met hem. Gods belofte voor deze gemeente en voor alle gemeentes is: ik bouw mijn kerk, zegt Jezus. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dat is wat vaststaat voor elke gemeente in Nederland die er is, voor elke kerk. God zegt: ik bouw de kerk. Van we bouwen niet zelf, maar ik bouw de kerk. Hoe komt het toch dat er dan zoveel kerken leegkomen? Wat er ook staat, dat is dat we de geest kunnen doven. En waar de geest gedoofd wordt in de kerken, daar is geen leven meer. Dan kun je zingen en dan kun je preken en dan weet je het hele programma al hoe het zal gebeuren of wat dan ook. Maar het leven is uit de kerk. Dus wij zijn afhankelijk van de Heilige Geest. Heel vaak, als de geest gedoofd wordt, dan komt de wereld binnen. Dan gebeuren er dezelfde dingen in de kerk als die ook in de wereld gebeuren. En dat zou toch vreselijk zijn. Hier is een plaats waarin God ons wil leren, juist elke zondag weer opnieuw: blijf dicht bij mij. Ja. Ik geloof dat we met deze gemeente weer voor een nieuw tijdperk staan. Ik heb zulke mooie dingen gezien. Ik zag en ik zie Marcel zitten dat ze iemand gedoopt hebben in een sloot met kroos. En hij stond er aan zijn, hoe weet ik het, hè? En die man die stond er aan zijn knieën in de blubber en hij kwam uit het water en het kroos was echt op zijn hoofd. En ze stonden de Heer te loven en te prijzen. Dat gebeurt langs de weg. Gewoon als je deelt van Gods liefde, van wat in je is. Is toch geweldig, hè? Nou, hoe werkt dit gezin? Want uiteindelijk wil ik daar graag naartoe. Elke zondag krijgen we onderwijs uit het woord. We geloven dat je de eerste keer bent geboren uit de buik van je moeder. Maar hier kun je opnieuw geboren worden. Door bekering, belijden van zonde, door de doop, door onderdompeling en de vervulling met de Heilige Geest. We vieren hier avondmaal en gedenken dan dat Jezus voor onze zonden aan het kruis gegaan is. Hij is gestorven, maar ook weer opgestaan. Hij leeft en wij mogen met hem leven. Elke eerste zondag van de maand bij het avondmaal zegt Jezus: vurig heb ik ernaar verlangd om dit samen met je te vieren. Dat is zo mooi. En daar werd ik ook zo door aangeraakt. Vurig verlangt de Heer om met ons zijn dood te gedenken. Soms dan dacht ik, of morgen weer avondmaal, duurt de dienst weer lang. Ik ben vast de enige die zoiets denkt. Volgende week vieren we weer avondmaal. En als je dan naar voren loopt, hoor dan zijn stem eens die zegt: Peter, Gerda, of nou ja, vul je eigen naam erin. Gerda, ik verlang vurig naar je om weer met jou mijn liefde te delen. Ja, dan wordt het avondmaal een groot feest. We dopen hier, kopje onder, je oude leven begraven met hem en met hem opstaan in een nieuw leven. We aanbidden en loven God hier samen. We zijn gezegend met een geweldige groep mensen, muzikanten, zangers, beamers, geluidsmensen. En toch is niet de muziek die hier gemaakt wordt het allerbelangrijkste. We mogen er heel dankbaar voor zijn, maar de muziek is de drager voor ons om in de aanbidding voor God te komen. Dus wat een verantwoordelijkheid voor jullie. Maar we danken jullie voordat er zo'n geweldige groep mensen elke morgen, zondagmorgen, ons meeneemt. We aanbidden hier. Ieder heeft hier een bediening. We zijn in de leeftijd van 0 tot 90 jaar. En we zijn allemaal vrijwilligers. Hier weet je nu Hoe weet je nu wat jouw bediening is in dit gezin? Vraag erom en begin gewoon met iets aan te pakken. Ik deed van alles vanaf het begin. WC schoonmaken, maakte me niet uit. Stoelen klaarzetten. Ik vulde alle gaatjes op. Dan dit, dan dat. Maar op een gegeven moment dacht ik, waarom heb ik niet iets vast? Mijn man die was leraar. Iedereen kon dat, hij zat nog niet, of hij onderwees je, hij leerde je. Maar ik dacht, ik heb helemaal niks. Een beetje van dit, een beetje van dat. Ik ga jullie een gedicht voorlezen. Oh, ik ben zo gek met mijn Heer. Hij spreekt, hè? Het is 40 jaar geleden, net als van Caleb. Hè? Maar 45 jaar later mag ik dit nog eens een keer weer voorlezen. Op een nacht dat ik lag te waken, kwam de Heer om met me te praten. We kregen het samen in het gesprek over bloemen en de gemeente. Heel gek. De Heer zei, zie je daar die orchidee? Die is niet zomaar gegroeien. Oh nee, die is heel stil en in alle rust gaan groeien. En daarom staat ze nu zo mooi en prachtig te bloeien. Ik zei, dat is Hanny, dat zie ik zo. Hanny is de moeder van Martijn en van Marco en van de jongens die hier doen, de oma. Hanny was heel stil, maar had een diepgang met God, waar alle kinderen, ze deed het kinderwerk, waar alle kinderen door opgebouwd zijn. Zo mooi, hè? Ze was een orchidee. Het licht is hier een beetje vervelend, maar ik zei, dat is Hanny. Dat zie ik zo, Heer. Maar de heiland antwoordde daarop niet meer. Toen keken we naar de madeliefjes. En ik zei, dat zijn de Bonnies, Marloes en Marliesjes. Zo heette onze jeugd toen. De Heer lachte en zei, ja, je ziet het. Toen stelde ik een vraag en ik vroeg, Heer, al die mannen bij ons, die grote zwerm, dat zijn de paardenbloemen in de berm. Ik schrok en ik zei, ik vind ze niet prachtig. Nee, zei de Heer, maar wel sterk en heel krachtig. Want ze hebben een wortel, heel sterk en heel diep. En ze zijn gewoon niet uit te roeien. Zelfs niet, al laat ik ze geregeld door de grasmaaier snoeien. In die tijd werden we erg aangevallen door iemand die elke keer de gemeente inliep en echte mannen gewoon met de rug tegen de muur zetten. Maar ze gingen door. En ze bleven diegene die kwam liefhebben. Dus dat waren de paardenbloemen. Toen zag ik de jonge jeugd en ik zei, en hun, oh, eenjarige planten. Heel mooi, maar nog dun. Later ga ik vaste planten. En dan weten ze best wel van wanten. We keken naar de oudere jeugd en de Heer leek zo blij. Want weet je, dat is mijn prachtige hei, waar hommels en bijen en steekvliegen wonen, maar ook waar schapen aan voedsel weten te komen. Toen keek ik naar oma, dat was een vrouw waar ik veel mee omging. En ik zei, Heer, en haar, die hoort bij de bomen. Ja, nu kijk je raar. Maar je kunt haar vergelijken met een eik. Ze heeft een wortelgestel, heel diep en heel rijk. En in alle stormen is ze rechtop blijven staan. Ik keek de Heer heel dankbaar aan. Ik zei, en de roos en de doorn en de hyacint. Weet je, zei de Heer, dat ik ze allemaal heel prachtig vind. En die met die korte en met langere steel, ik houd van iedereen evenveel. Toen kwam mijn vraag. En ik vroeg, en ik? Jij bent gipskruid. En de Heer leek in zijn schik. Ik schrok en ik riep, ben ik niet eens een bloem? Ik vond dat de Heer daar wel iets aan zou kon doen. Nee, zei de Heer, ik zet jou overal tussen. Soms bouw je op en soms moet je sussen. Maar je kijkt me aan, al vind je het niet fijn. Ik zei, jawel, maar ik moet nog wennen, gipskruid te zijn. Toen keek hij rond en zei, al de bloemen in deze hof staan er alleen voor mijn eer en mijn lof. Al hun schoonheid is aan mij gewijd. En dat is wat me in deze hof zo verblijdt. We zijn 45 jaar laat en God zegt, dat is wat me zo verblijdt in deze hof. Ze zijn er allemaal, staan ze er tot mijn eer en tot mijn lof. Mooi, hè? Gipskruid, dat bedenk je toch zelf niet. Maar Oh, wat kende God mij beter dan ik mezelf kende. Je kunt hier je tiende geven. En op de laatste algemene ledenvergadering konden we zien hoe gezond deze gemeente was. 2 jaar hebben we met corona gezeten. 2 jaar waren er bijna geen diensten. En er was geen gebrek. Er was geloof ik nog iets meer binnengekomen dan de andere 2 jaren daarvoor dat we wel diensten hadden gehad en collectes. Zo is onze Vader. Hij zegt, als je mij geeft wat mij toekomt, geef ik jullie. En meer dan een overvloeiende maat. Hier in dit gezin brengen we onze pasgeborenen bij Jezus. En worden ze gezegend door handoplegging. En dragen we als gemeente mede verantwoordelijkheid voor hen. De jeugd heeft een eigen dienst. En ik dank God en ik denk allemaal voor de jeugdwerkers. Hoeveel kinderen krijgen thuis tegenwoordig de liefde van God nog verteld of voorgeleefd? Leiders en leidsters, we zijn zo dankbaar voor jullie. En eigenlijk zou dit de grootste prioriteit van ons moeten zijn, om ze al van jongs af bij Jezus te brengen. Want dat bewaart je voor heel veel nare problemen later. En dan de jongvolwassenen. Jezus omarmt je. En hij koestert je. Hij weet hoe moeilijk de tienerjaren zijn. Hij is zelf ook een tiener geweest. Toen dacht ik daaraan. Is hij zelf een tiener geweest? Ja. En hij was natuurlijk heel apart. Want hij wilde aan niets meedoen wat de kinderen op straat wel deden. Daar heb je wel eens over nagedacht. Dat Jezus gewoon die leeftijd had. En dan zeggen ze, oh, dat is een leuk meisje voor je. Ik weet niet hoe het gegaan is en ik ga ook niet invullen. Maar ik denk wel dat de Heer meegemaakt heeft dat de tienerjaren niet gemakkelijk zijn. Wat een bemoediging voor jullie allemaal. Hè? Met hem kun je de boze overwinnen. Timotheus was jong, David was jong en Samuel was zelfs heel jong. En Daniel, die werd uit zijn vertrouwde omgeving meegenomen naar Babel. En dan wordt hij geplaatst midden in een heidens land. Met afgoderij, met alles, dit en dat en dat. Als moeder, een van mijn kleinkinderen, die is discjockey. En hij werd gevraagd om in Mallorca te draaien. En ik dacht, oh Heer, dat kan toch niet. En ik maar bidden. En op een gegeven moment komt hij en toen zegt hij, oh, maar ik ben zo blij dat ik uitgekozen ben om dat te doen. En de Heer zegt, hou je mond. Want ik wou al zeggen van, ja, maar je gaat helemaal de verkeerde kant op. Hou je mond. Dus ik word gehoorzaam. Dus ik hield mijn mond. En toen zegt hij, ja, oma, het is niet jouw stijl. Hè? En ik zeg, nee, eerlijk gezegd niet. Ik zeg, maar ik ga wel voor je bidden. Hij zegt, daar hoopte ik op. We hebben het er verder niet over gehad. Hij is weggegaan. Ik bid elke avond voor hem. Wie weet. We kunnen ze niet vasthouden, maar we hoeven ze ook niet te beleren. Hè? Als jullie daarvoor willen gaan, als de jeugd daarvoor wil gaan, dan zal hij alles in het werk stellen om dat plan tot uitvoer te brengen. Vertrouw hem en vraag, wat is uw plan voor mijn leven? En wacht het juiste moment af en hij zal je antwoorden. Het is soms voor jongelui zo moeilijk om eerlijk en open te zijn in de relatie. Waarom? Omdat wij zo oordelend zijn. Als kinderen bij ons komen en ze doen hun mond een keer open. En dan zeggen wij bij voorbaat, want dan draaien de radertjes. Misschien zeg ik iets over jullie wat jullie helemaal niet hebben, maar bij mij gaat het zo. En dan denk ik, wow. En dan stoppen ze. God heeft me geleerd van, ik zorg niet alleen voor jou, maar ook voor je kinderen en voor je kleinkinderen. Ja. Dus als de kinderen open willen zijn naar ons, laten we luisteren. Ja. En als de jeugd ons nodig heeft, ja, dat ze dan ook bij ons durven te komen voor gebed. Er is hier een heel mooie gebedsgroep. Van een gebedsapp. Er zijn mensen die echt serieus bidden. Ik vind dat zo mooi. Ik kreeg gisteren een appje van een jonge man. waar ik een beetje mee in gesprek ben. En hij zegt, mijn vriend Wouter, ik heb het ook op de gebedsapp gezet. Hij zegt, hij heeft last van clusterhoofdpijn. En we wilden naar New Wine, dat is een conferentie. En hij zegt, nou kan die niet. En ik zei, ik zet het op de gebedsapp. En we zijn ervoor gaan bidden. En ik heb hem, Nico, ik heb hem jou dat appje gestuurd naar die man. En hij is op New Wine. Gistermiddag is hij daar naartoe gegaan. Hè, wat gebed kan doen. Ik weet niet of de clusterhoofdpijn over is. Maar met elkaar mochten we hem toch dragen dat hij niet thuis bleef, maar dat hij daar naartoe ging. Onze oudsten, ze waken over ons, staat er in de Bijbel. En ze moeten verantwoordelijkheid afleggen hoe ze leiding geven. Ooit wel eens gedacht, wat een verantwoordelijkheid dat van hen vraagt. Wij moeten voor hen bidden, niet over hen roddelen. En luister ook niet naar roddel. Laat je niet gebruiken door de boze. Niemand is volmaakt, ook zij niet. We moeten achter hen staan, zodat de duivel geen voet krijgt hier. In het lichaam van Christus is geen concurrentie. We kunnen niet zeggen, ik heb jou niet nodig. Hier werkt iedereen met elkaar en voor elkaar. Dienen noemen we dat. Jezus waste de voeten van de discipelen. Kunnen wij dat ook? En Petrus zegt, we zijn als een huis, gebouwd met levende stenen. Als iedere steen goed ingevoegd is, zal het huis stevig staan. Ons fundament en hoeksteen is Jezus Christus. Het cement tussen de stenen is Jezus' liefde. Je kunt hier met elkaar rouwen. Er zijn begrafenissen. Hoe heerlijk is het toen mijn man stierf. Het was een klein groepje, maar dat iedereen. Ik heb 250 kaarten gekregen uit de gemeente. Allemaal bemoedigingen van God, help je er doorheen. En heeft hij gedaan. Je kunt hier ook trouwen. Gebeurt hier weinig, maar het zou toch fijn zijn. Hè, als je verkering krijgt en dan ga je hier trouwen. En daar zijn we allemaal dan getuigen van. Psalm 68 vers 6 zegt. Hij is een vader van de wezen en een rechter van de weduwen. Een God die eenzamen in een huisgezin plaatst. Prachtig, hè? Niemand hoeft eenzaam te zijn. Je mag hier komen, hè? Deze gemeente, en ik hoop dat we dat ook zijn. Ook voor de mensen van het AZC zijn wij een liefdevolle gemeente. En tenslotte zijn we ook zijn bruid. Hij wil ons zonder vlek en rimpel aan zijn vader voorstellen. Geen verborgen zonde meer. Open en transparant. En zo begon het ook. Adam en Eva in een transparante liefdesrelatie met hun schepper. Ze hoefden niet eens kleren aan, want er was niets waar ze zich voor overhoefden te schamen, totdat ze zondigden. Zonde staat altijd dwars op wat God voor ons heeft. God dank voor Jezus. Als wij onze zonden belijden, dan reinigt zijn bloed ons van alle zonden, ook de verborgen zondes. Laten we Jezus niet beschamen door onze zonden. Ruim ze op. Heiland, mijn verlangen is dat u trots op dit gezin zult zijn als u ons aan de Vader toont. Zonder vlek en rimpel. En dan zeggen we met de Heilige Geest, kom, Heer Jezus, kom spoedig. Ik wil zo graag bidden nog en danken. Ja? Vader, als we hiermee bezig zijn, dan komen we tot ontdekking. Hoe goed of u voor ons zorgt. En we weten dat we niet in de gemeente alleen maar knus bij elkaar kunnen blijven. U stuurt er ons op uit. Maar Heer, hier is de voedingsbodem om uitgezonden te worden. Heer, en we danken u dat we een veilig thuis hebben. Heer, als we kijken in de gezinnen. Ik heb zo'n veilig thuis gehad. En ik was 15 jaar toen ik de deur uit wilde. En mijn moeder zei, kind, als je dat graag wilt, dan ga je. Heer, en zo doet u ook, u vertrouwt ons. Heer, omdat we een veilige basis bij u hebben. En ik wil u zo danken voor deze gemeente. Heilige Geest, ik wil u vragen dat u nooit in de weg zullen staan. Als u nieuwe dingen hebt of andere dingen. Heer, laat ons dan net als Petrus zijn. Dat we eten van dingen ja, die we niet gewend zijn. Heer, maar dat u onze mind verandert. En ik dank u dat we elkaar zo aan u op mogen dragen. Heer, u bent liefdevol. U bent goed. En we houden van u. En we danken u dat u dit gezin bij elkaar houdt. In Jezus' naam.